Kom maar af, Thijs.
Oké. 3, 2, 1.
Piep!
Mooi. Prachtig. Ja, ik word er bijna een beetje... weemoedig van. Ja. Ja. De allerlaatste HRM ooit.
Wow.
Allerlaatste aflevering van Het Redelijke Midden. Hierna nooit meer een aflevering van Het Redelijke Midden.
Heftig.
Tenzij we natuurlijk op enig moment, zeg maar, 25 jaar later als een soort ABBA.
Ja.
Een keer nog één keer terugkomen.
Comeback. The sequel. The greatest hits.
Maar zijn die trouwens wel teruggekomen, ABBA? Ik heb altijd het idee bij hun dat ze willen, maar dat het nooit van komt.
Ha, wel zeker. Die hebben vorig jaar een album uitgebracht. Een heel goed, hele goede reviews. En er zijn natuurlijk veel geruchten over Eurovision nu. Dat Zweden eigenlijk alleen maar heeft gewonnen omdat het volgend jaar het jubileum van ABBA is. En dat daarom Zweden moest hosten, omdat ABBA daar heel veel moet optreden.
Oh,
ja.
Oké.
Ja, dus dat was...
Vandaar, ja. Ja, die gerucht heb ik ook gehoord. Doorgestoken kaart.
Doorgestoken kaart, ja.
Ja, had ABBA ook ruzie of niet?
Met wie dan?
Met elkaar.
Ja, met elkaar? Dus heel veel van die bands hebben toch altijd ruzie, zeg maar.
Nou,
dat is soms
volgens mij...
Dus Simon & Garfunkel, die konden elkaar wel elkaars bloed wel drinken, zeg maar, tijdens de laatste concert.
Maar
die
zijn nog
niet bij elkaar
twee.
Gekomen.
Maar... ABBA, volgens mij niet. Je zou dit uit kunnen vinden door naar Zweden te gaan, naar het ABBA-museum. Mijn zusje was daar onlangs. Dus we hadden haar dan eigenlijk even hier wat vragen over kunnen stellen. Die weet heel veel over ABBA. Maar volgens mij zijn ze gewoon helemaal prima. Gaat lekker.
Ja. Nou, dat is in ieder geval gunstig. Dat betekent ook, dat is ook goed nieuws voor ons dan over 25 jaar. Dus dan mag de timer gewoon gaan.
Oh, wacht even. We wilden eigenlijk een statement hier meemaken, Thijs.
Nee. Ik dacht alleen van, als er nou ooit een reunie of zo komt, zo 25 jaar. Maar ik weet niet of podcasts dan nog bestaan, weet je wel. Het kan natuurlijk zijn dat podcast samen met de rest van de mensheid in een bosbrand om is gekomen. Of bijvoorbeeld dat we, weet ik veel, een soort chip in ons oog hebben die...
Ik hoopte zo dat je ging voorstellen om een album op te nemen en gewoon een band te beginnen.
Ja, daar kwam
Hang Youth naar de kroon te steken.
Daar werkte ik naartoe.
Ja, HRM, de band.
Hang Youth, wat zijn wij dan?
Hang
middelbare leeftijd.
Sit middle-aged. Seated middle-aged, ja.
Ja. Nee, maar het is wel echt jammer, jongens, dat dit de allerlaatste is. En ik weet niet, ergens ben ik heel verdrietig dat we dit met z'n, voor de laatste keer met z'n, nu met z'n drietjes aan het doen zijn. Maar ergens ben ik ook wel heel blij met wat we hebben neergezet.
Mm-hmm.
Maar ik denk, ik weet niet, ergens heb ik het gevoel dat er gewoon nog een aflevering mist, Thijs. En dat is een aflevering waar we best wel vaak met z'n allen over hebben gepraat. Is nooit van gekomen. En daarin speel jij een soort van hoofdrol.
Ja.
Wacht
even. Het is bijna een beetje een meme, toch? Die aflevering.
Ja, maar bedoel je de aflevering die we gaan doen met Sylvana Simons?
Misschien had Farah die in gedachten.
Dat dacht ik, want die zouden we ook al heel lang gaan maken. Oh.
Ja.
Maar ja, die was druk.
Ze was te druk voor ons. Wat we wel kunnen begrijpen, er zijn natuurlijk grotere problemen om op te lossen. En het leven van een parlementariër hoort heel druk te zijn.
Ja.
Sterker nog, ik denk dat druk een heel goede reden is. Want weet je, ook voor onze luisteraars, we hebben natuurlijk ook wel berichten gekregen van jullie in de afgelopen week. Van, het is jammer dat jullie stoppen en zo. Komt er nog een grote feestelijke laatste aflevering? Wij... merkte ook dat we allemaal druk waren en dat het steeds moeilijker werd om tijd te vinden om niet alleen een opname in te plannen met allerlei tijdzones waarin we zaten, maar ook gewoon met het werk dat we allemaal doen. Dat de tijd voor voorbereiding niet altijd voldoende was, in ieder geval vonden we zelf.
Mm-hmm.
En dat het gewoon, dat had wel een hoge druk legde op ook denk ik het plezier dat we alle vijf uit de podcast haalden. Ja, goed. Anne-Lotte, jij zit in een afrondende fase van je proefschrift. En Farah, jij zit dit jaar over de hele wereld archiefonderzoek te doen. Ik zit ook in een afrondende fase van mijn proefschrift. En Pim is een boek aan het schrijven, een freelancer. En Dennis is ongelooflijk druk en moet elke dag op en neer naar Utrecht en geeft les. En weet je, dus al die, dat zorgde er wel voor dat, denk ik, van onze kant het gewoon steeds lastiger werd om het soort podcast te maken, zeg maar, dat we graag zouden maken. En ook op de manier voor ons die werkbaar was en prettig werkte.
Maar ik denk ook wel, ik weet niet hoe jullie daarin staan hoor, maar hoe ik het een beetje voor mezelf ook heb verwerkt als het ware. Ik zit nog natuurlijk in een soort van verwerkingsfase dat het gewoon voorbij is straks, want we maken natuurlijk deze aflevering nog. Maar ik vind ook wel dat bij dit soort dingen, een podcast, een programma, whatever, je doet het altijd met het idee van, in sommige gevallen is het natuurlijk anders. Daar is natuurlijk een heel concreet plan van één seizoen of twee seizoenen of whatever. Maar ik vind ook wel eigenlijk ergens heel mooi dat wanneer je iets neerzet met z'n allen, dat er nog best wel heel veel leven in zou zitten. En het heeft ook nog heel veel, ik haat het woord potentie heel erg, maar ik kan even niet op een ander woord komen. Maar potential, is dat Nederland? Help eventjes hier.
Potentie.
Ja, inderdaad.
Mogelijkheden,
dat er nog gegroeid kan worden en alles. Maar dat we er dan toch wel voor kiezen om te zeggen van, weet je, voor nu is het gewoon mooi geweest. En ik denk ook wel dat er heel veel dingen zijn die we besproken hebben, bespreekbaar hebben gemaakt, waar we zoiets bij hebben van, oké, dit waren gedachten die we hebben. En jullie luisteraars kunnen daarmee doen wat jullie willen. Jullie kunnen er verder over nadenken. Je kunt je verder in verdiepen, whatever. Maar ik denk niet dat wij ooit, en dat vind ik misschien wel het mooiste aan deze podcast, nooit het idee hebben geprobeerd te verkondigen dat we alles beter weten. Of dat wat wij zeggen het enige juiste is. Of dat wij het laatste gezegd hebben over een specifiek onderwerp. Maar we hebben zo graag gewoon een introductie willen geven. Of in ieder geval wat content waar, nog een ander woord wat ik niet graag gebruik, om zeg maar de luisteraar dat mee te geven, om zichzelf daar zeg maar mee, of er zelf mee aan de slag te gaan. En daar vind ik het ook wel mooi dat we gewoon zoiets hebben van, oké, weet je, this is it voor nu.
Ja. Ik heb ook veel geleerd van luisteraars.
Ja.
Reacties die we kregen op afleveringen. Dat je het zo ergens over had en dan bleek een van de luisteraars daar nog eigenlijk veel, veel meer van te weten. Dat, weet je, dat is soms een beetje een moeilijke positie of zo. Omdat je dan denkt van, oké, maar waarom zat ik dan in die microfoon te kleppen? En niet jij?
Ja.
Omdat je zo ongelooflijk charmant bent.
Nou, dat kan het niet zijn, denk ik. Het is een leuke fantheorie, maar ik denk niet.
Nee. Nou, het is wel een goede vraag van, wat maakt een podcast host? En er is dus iets in ons blijkbaar aanwezig, waardoor wij alle drie dachten, oh, dat kan ik wel.
Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat niet vanaf het begin dacht, hoor, aan de lot. Ik dacht bij mezelf, ik kan lullen, dat weet ik wel. En ik kan ook wel, zeg maar, over dingen nadenken. Maar of ik dat kan doen achter een microfoon, ja. Ik vond het ook wel de eerste paar keer hartstikke moeilijk, moet ik heel eerlijk toegeven. Ik weet niet, ik weet niet of ik voor van mezelf zou zeggen van, oh, ik vind mezelf een goede podcasthost. Maar wat ik wel fijn vond, is dat ik een platform had om met mijn ideeën te experimenteren, als het ware. Of in een dialoog te gaan met mensen die wel naar me wilden luisteren. En daar heb ik het natuurlijk over de andere podcasthost. En die ook gewoon met mijn ideeën aan de slag wilden gaan. En natuurlijk de luisteraars die er iets van opstaken of niet, of het misschien wel haat. Maar in ieder geval dat er een soort van engagement was.
Ja.
Ja.
Hey, maar Thijs, jij was er helemaal aan het begin bij.
Ja.
En jij dacht gewoon, ik kan er wel opzetten.
Ja, ik weet niet meer zo goed. Het was in ieder geval, het begon ermee dat Jaap Stronks, die wilde een podcast gaan maken. En aanvankelijk had hij zo'n gedachte van een beetje zo'n dirtbag podcast. Zo'n linkse dirtbag-achtige. Dus gewoon een beetje shooting the shit en over politiek praten, maar op een manier die eigenlijk niet zo bekend is in Nederland. Of niet zoveel wordt gedaan, namelijk gewoon wat Amerika wel doet, zeg maar, met, hoe heet die podcast nou? Die hele Chapo Trap House of zo, weet je wel?
Mm-hmm.
Zo, wel politiek inhoudelijk, maar ook zonder enig achting voor de personen en een beetje op een soort dirtbag, klootzakkerige manier.
Mm.
Een beetje als Left Laser nu doet?
Ja, misschien ook wel, maar dan zonder, zeg maar, dat je dan, weet je, want Left Laser gaat natuurlijk gewoon met een microfoon naar mensen toe.
Ja.
Dat is ook weer een ander
idee.
Ja,
ja, ja.
Mm.
Misschien werkt het niet zo goed in Nederland, omdat Nederlanders natuurlijk überhaupt vrij grof gebekt zijn.
Ja, wou net zeggen.
En behoorlijk onbeschoft tegen elkaar. Het is gewoon, zeg maar, de basale Dat is, een beetje,
gewoon met elkaar praten. Ja,
dat is de norm, dus dan valt het ook niet zo op. maar goed, dat werd uiteindelijk niet echt een podcast. Misschien ook dat ik zei wel ja in het begin tegen zo'n podcast, maar ik heb denk ik ook toch uiteindelijk niet altijd helemaal daar senang bij gevoeld.
Mm.
En ik vind de podcast zoals die uiteindelijk werd, vond ik hem eigenlijk veel beter.
Mm.
Dat we wel inhoudelijk waren en wel grondig, weet je, wel vanuit een soort, wel van linkse theorie ook al dit soort dingen bespraken en zo, weet je. Dus niet bashen, maar...
Ja, ja, maar er zit ook, want ik herken je verhaal een beetje van Dirtbag. Ja, dat weet ik ook niet of we dat nou ooit zijn geweest. Ik denk niet. Ik denk dat we altijd in de ogen van veel mensen te academisch en inhoudelijk zijn geweest. Misschien niet toegankelijk genoeg. Maar ik denk tegelijkertijd dat waarom ik heel graag bij de podcast was en mezelf maar even naar voren schoof toen ik doorkreeg dat daar wat ruimte zat, was omdat er een stukje van mezelf is dat ik niet goed kwijt kan in mijn wetenschappelijke werk en ook niet goed in mijn schrijfwerk voor populairdere platforms.
Ja.
En dat is een stukje dat juist wel heel geëmotioneerd is en heel gepassioneerd is. En dat kan ratelen en waarbij inderdaad niet elke zin perfect en secuur en precies uitgeplozen is, maar wel recht uit mijn hart en mijn tenen en mijn vuisten tegelijk komt. En dat vond ik heel fijn aan podcasten. Dat ik onderwerpen mocht kiezen zoals het zorgstelsel, heteronormativiteit, dat soort dingen, pinkwashing, waar ik echt helemaal in kon duiken en dan helemaal los op mocht gaan. En dan hoefde het allemaal niet precies verwoord. Maar dan mocht het gewoon ook soms echt in die emotie zitten en in gewoon dat gevoel van dit is niet eerlijk.
En ik denk ook wel dat een beetje de identiteit, dat is ook wel een beetje jouw identiteit in de podcast, Annelot, geweest. Als ik zo terugkijk, weet je wel, dat jij de afleveringen die jij toen hebt gemaakt, vooral zeg maar die over zorgstelsel, inderdaad die emotie, maar tegelijkertijd ook wel heel duidelijk en heel kundig uit kunnen leggen waarom je iets voelt, weet je wel?
Ja.
En waarom je er boos over bent. Dus je emoties en je gedachten liepen best wel in sync, als het ware. En dus nu je dit zo uitlegt, denk ik, ja, ik denk ook wel dat ik dat heel erg herken als ik zo terugdenk aan hoe jij in de podcast, hoe je daarin bent geweest, als het ware.
Ik denk ook wel dat het zeg maar een probleem is van hoe we ons presenteren in media of hoe mensen überhaupt spreken in het openbaar, dat daar een soort van schijnbare tegenstelling zit, die heel erg van wat voor een vorm kies je daarvoor, die eigenlijk helemaal geen tegenstelling is en zo. En die dan, maar die best wel heftig is. Dus ik kan daar misschien een voorbeeld van noemen. Dus dan, ik sprak een keer iemand en die had me, weet je, die volgde me al enkele jaren op Twitter. Ik zit inmiddels niet meer op Twitter. Ja, maar komt Twitter natuurlijk af en toe best wel uithalen en zo.
Mm.
En die sprak ik eindelijk een keer in het echt. En zei van, je bent helemaal niet zo grof gebekt. Of helemaal niet zo'n, weet je zo.
Yeah.
Ja, ik had een heel ander beeld van je Twitter en zo. En die had dan ook mijn boek gelezen. Die zei, vond het boek eigenlijk heel, weet je, ik dacht echt van, nou, daar komt die kampaste met zijn boek. Dan zal ik het wel niet mee eens zijn, want die is hartstikke populistisch en grof gebekt op Twitter. En die zei van, ja, maar het boek was eigenlijk heel anders. Heel genuanceerd. Oh, en en dat ik echt dacht van, ja, maar het is ook wel een probleem dat we daar zo'n tegenstelling tussen zoeken. En misschien dat wat HRM, het is niet helemaal dirtbag dan, maar wat HRM voor mij altijd is geweest, is ook een manier om een beetje, zeg maar, te combineren die twee kanten van mij. Want ik ben theoretisch onderlegd. Ik lees allemaal dat soort boeken en ik vind het ook fijn om met die theorie aan de slag te gaan en daarover te schrijven. Maar ik wil soms ook gewoon iemand de lul de behanger noemen. Mm. Want dat is ook waar die theorie me uiteindelijk op wijst. Mm. Van, dat je weet dat iemand een lul de behanger is. En dan wil ik niet per se iemand een vallesvormige interieurspecialist noemen. Ik wil niet dat die vormen elkaar uitsluiten.
Ja.
En ik wil dat we gewoon op een ontwapende en soms wat brutale, maar eerlijke en ook wel, een beetje zo, op zo'n manier die twee met elkaar kunnen verbinden. Weet je, dat er wel, en dat je dus niet, omdat je een keer een lelijk woord gebruikt of een krachtterm, dat mensen dus niet vanzelfsprekend veronderstellen dat je dus dat doet omdat de inhoud ontbreekt.
Ja.
Maar dat je dat doet, zoals jij ook zegt, Annelot, omdat daar, omdat je wil overbrengen dat daar allerlei politieke emoties zitten, zoals boosheid of verontwaardiging of
Een voorbeeld van een aflevering die ik met Varen samen heb gemaakt, ging over therapiepraat. En dat praten gewoon niet altijd helpt in die therapiecultuur. En daar heb ik nou, sinds die uit is gekomen, ik denk een stuk of 5 artikelen zijn daarover uitgekomen in Nederlandse pers, in verschillende kranten en magazines.
Mm-hmm.
En elke keer als ik ze lees, denk ik, onze aflevering was beter. Want onze aflevering had de inhoud, maar had ook de emotie en het persoonlijke verhaal van... Ja, Horus, het helpt gewoon niet. Het helpt gewoon niet altijd. En dat betekent niet dat het allemaal waardeloos is en dat niemand meer in therapie moet. Maar wel dat we een gesprek moeten hebben ook over het idee dat je maar constant aan jezelf moet werken als de hele structuur waarin je dat doet niet klopt. En elk stuk dat ik las ontbrak of een persoonlijke noot of een structurele kijk hierop. Heel vaak wordt nog steeds de schuld gegeven aan bijvoorbeeld TikTok en Instagram filmpjes over ADHD of autisme. En dat mensen dan zeggen, oh kijk nou, dit gaat helemaal mis, want iedereen denkt tegenwoordig maar iets te hebben. Terwijl ik denk, maar zoek dan eens naar waarom zoveel mensen hier steun in vinden. Wat gaat er dan mis in je samenleving als iedereen denkt dat zij allemaal het probleem zijn?
Ja.
Maar die schakeling werd dan niet gemaakt. En nog steeds denk ik, ik denk wel dat het stoppen van de podcast een gemis is voor het landschap.
Ja.
En ik hoop dat heel veel andere plekken daar stukjes van kunnen gaan opvullen. Ik hoop dat Jacobin een groot succes wordt en dat mensen misschien Dem Honey kunnen luisteren. En misschien zijn er andere podcasts die jullie kennen of platformen waarvan je denkt, nou ja, daar kan je echt wel nog zoiets vinden. Sowieso moet
Johan Frets met zijn podcast Waanzinnig Gaaf Land ons allemaal uitnodigen.
Ja, fijn. Dat lijkt me leuk.
Zou ook leuk zijn, inderdaad. Nee, ik ben het helemaal met je eens, Anne-Lot. En ook wat jij zegt, Thijs. Ik herken me heel erg in wat jij zegt over dat er... Weet je, het is niet alleen binnen de podcast. Het is gewoon op ieder publiek platform, als het ware, wordt de multidimensionaliteit van een persoonlijkheid van de mens eigenlijk een beetje teniet gedaan. Er is daar heel weinig ruimte voor. Omdat mensen daar geen geduld voor hebben, misschien. Of omdat het allemaal, weet je, de complexiteit is niet echt iets wat makkelijk verkoopt. En het is ook niet iets wat mensen heel graag heel makkelijk en snel willen verteren. Wat ik wel begrijp. Maar aan de andere kant is dat natuurlijk wel het mooie aan HRM voor mij geweest. Is dat je inderdaad, wat je zegt, Thijs, dat je niet die respectability politiek hoeft te voeren. Weet je wel? En dat je dus kunt zoiets hebt van, oké, weet je, ik hoef niet... Ik kan best wel vloeken als iets kut is. Weet je wel? En dat moeten we ook wel doen. En het feit dat je zegt van dat dat niet mag of dat dat mijn argument zal ondermijnen. Nee, hier heb ik een heel sterk verhaal. Zoals in het zorgstelsel of andere afleveringen die jij ook gemaakt hebt, Thijs. Want ik heb gewoon een sterk verhaal over waarom dit kut is. En dat mogen we ook wel met z'n allen benoemen. En ik denk die emoties die we hebben aangewakkerd in onszelf. Of die er natuurlijk al zijn, maar die we wel hebben verkondigd. En dat we daar ook best wel heel open over zijn geweest. Dat dat ook wel de mogelijkheid heeft gegeven aan luisteraars om misschien dat ook in zichzelf toe te staan. Want ik weet nog, Anne-Lot, even altijd weer de throwback naar Anne-Lot en mijn eerste jaar politicologie. waar we in de collegebankje zaten en ik zoiets had van waarom zitten mensen hier met een stropdas en waarom moet altijd alles zo hartstikke formeel en waarom kunnen we niet gewoon normaal praten met elkaar, weet je wel? En ik denk dat dat wel in Nederland heel erg mist nog steeds, hoor. Dat we misschien wel een volkje zijn wat best wel grof gebekt is. Maar wanneer het op politiek aankomt, willen we allemaal heel netjes en respectable.
Ja, en het is ook altijd een kwestie van wie is het doelwit van die grof gebektheid.
Ja, ja, ja. Nee,
ik moet ook
precies
heel erg denken aan Anne-Lot. Jij en ik hebben over meritocratie gepraat. Over, ik vond dat een van mijn leukste afleveringen om te maken. En ik denk ook, daar hadden we er 5 over kunnen maken.
Ja, zeker.
Interessant is meritocratie als een fenomeen en ook als een soort... Het is een soort van sociale norm die dient ter omkapseling van ook een klasse. Dus het is ook wel een beetje zo van, oh ja, wij spreken niet op een bepaalde manier of we gebruiken niet bepaalde krachttermen. Of in ieder geval niet voor de mensen die ook lid zijn van die klasse. Binnen die klasse is het in Nederland volkomen acceptabel om de meest verschrikkelijke dingen te zeggen over migranten en over asielzoekers. Om maar eens een voorbeeld te noemen.
Ja.
He, die mensen worden niet met pek en veren en nou en poepoe uit die klasse geschopt. Dus dat idee van, je moet op een bepaalde manier spreken, je mag je niet op een bepaalde manier uitdrukken, want dan word je meteen ook wel een beetje in twijfel getrokken van, kun je niets beter zo zeggen?
Mm-hmm.
Weet je, dus dat die tegenstelling wordt ook heel hard op een sociale manier steeds in stand gehouden en dient eigenlijk een ander doel. En die heeft volgens mij veel meer te maken met het feit dat zo'n klasse zichzelf natuurlijk wil reproduceren, omdat zo'n klasse aanspraak maakt op macht en status en invloed en positie. En dat ja, je niet conformeren aan de normen van die klasse maakt je eigenlijk een beetje een soort onveilige en onbetrouwbare vreemde eend in de bijt. Een onbekende kwantiteit. Van ja, kun je wel, hè, kun je er op kritieke momenten wel van op aan dat deze persoon die zich op die manier uitdrukt ook de klassebelangen van ons dient als ja. dat een keer aan bod komt.
Ja.
Als er een keer een vakbond ontmoedigd moet worden of als er een keer een management laag beschermd moet worden, weet je wel, dan als de neus dezelfde kant op moeten.
Ja. Maar als millennials, wij zijn alle drie millennials, hebben wij volgens mij hier ook wel een lastige relatie mee, omdat we zo grootgebracht zijn met meritocratie. Als ik terugdenk aan de eerste die wij met z'n drieën opnamen over taalgebruik, hebben we het daar heel erg gehad over ja. dat wij alle drie niet uit een gezin komen dat met prinses Amalia naar school ging.
Ja.
En dat we best wel hebben moeten werken en taal hebben moeten inzetten om onszelf een plekje te kunnen geven.
Ja.
En een stem te kunnen geven. En ik heb het idee dat voor ons alle drie de podcast ook een constante zoektocht is geweest naar, maar wat nou als die stem dichter bij jezelf mag zijn? En ik denk dat we hem alle drie hebben gevonden. En dat het nu is aan alle mensen die nu luisteren, die nog wat goede stemmen kunnen gebruiken om ons te betalen voor onze kwaliteiten. En te bewijzen dat meritocratie werkt.
Nee, ja. dat is toch.
Ik vind dat persoonlijke. Ga je gang varen.
Nee, ik wilde zeggen van ik word er weer helemaal warm van als ik terugdenk aan die eerste aflevering over taalgebruik. Dat was inderdaad een soort van klassieker voor mij. En ik denk dat ik daar ook wel heel erg mee heb geworsteld in deze podcast nog steeds. Omdat ik. Je doet natuurlijk wel vaak aan code switching. Ik wist niet zo heel goed wie het publiek was van deze podcast. Weet ik nog steeds niet heel goed, weet je wel. Maar wie luisterde allemaal naar ons? En dat bedoel ik met dat unidimensionale, weet je wel. Er zitten zoveel verschillende aspecten aan ons karakter, onze opvoeding, onze loopbaan als het ware, die zoveel verschillende mensen aan kunnen spreken. En dat vind ik misschien wel een van de moeilijkste dingen aan de podcast die ik niet heb kunnen oplossen. Ik heb geprobeerd om zo dicht mogelijk bij mezelf te blijven. Maar je kunt niet het allemaal in één mode van opereren, weet je wel, samenvatten en doen. Ja,
ja, maar misschien ergens was dat de keerzijde ervan is ook wel weer dat misschien die onbepaaldheid die we zelf ervoeren wel dan, weet je, die straalt natuurlijk af op een podcast. Dus ik weet wel dat, ik weet dat we werden beluisterd door universitair docenten, hoogleraren en mensen in het uitgeversvak. En zeg maar een beetje in die kringen die ja toch ja, heel erg in aanzien staan. Ja. Oh ja, ja, mensen die, weet je wel, oh, je zit in het boekenvak. Oh, jij bent docent aan de universiteit en je publiceert indrukwekkende artikelen. En door mensen die, ja, ik moet hier heel voorzichtig formuleren natuurlijk om niet in de meritocratische leugen te trappen dat die vormen van arbeid niet gelijkwaardig zijn. Ja. Hè, maar zoals dat dan toch denk ik nog altijd een soort van populaire opvatting is. Hè, mensen die veel meer in het veld werken.
Ja.
Die althans in onze economie in ieder geval in objectieve zin minder geld verdienen dan sommige van die prestigieuze beroepen.
Ja.
Hè, maar mensen die jongerenwerk deden. En, of gewoon, hè, of mensen die helemaal niet iets per se iets heel maatschappelijks of zo deden. Hè? Niet zozeer een soort sociaal beroep of een zorgberoep of iets in die sector. Maar ja, die in de ICT werkten en heel veel kunnen met computers en zo. Dus die misschien in zo'n omgeving niet heel veel met politiek doen. Maar dan wel met ons heel veel met politiek konden doen. Dus ja, ik heb het idee dat toch misschien die onbepaaldheid waar we dan zelf soms mee worstelden, eigenlijk misschien wel een soort deugd was of zo voor de podcast.
Ja, ik denk ook wel dat de luisteraar dat wel heeft meegekregen, dat die worsteling er was.
Ik hoop het.
Ik hoop het ook, ja.
Ik denk dat het enige uitgangspunt dat ik structureel heb gehad is, en dat heb ik van Thijs geleerd, je maakt niks voor de bad faith lezer of luisteraar.
Ja.
Je gaat uit van de good faith luisteraar, iemand die in goed vertrouwen naar jou luistert en zijn best doet om jou te begrijpen en ervan uitgaat dat je ook je best aan het doen bent en een mens bent met een hart dat oké is.
Ja.
En altijd die persoon in je hoofd houden en nooit de persoon die jou kapot wil gaan maken op Twitter. En dat vond ik wel, zeker in het begin vond ik dat wel lastig, vooral toen Farah en ik erbij kwamen.
Mm.
toen was er wel even zo'n moment dat veel mensen best wel lelijk deden over dat wij allemaal naar de universiteit aan het promoveren zijn.
Ja.
En daar hebben we het ook wel een beetje over gehad in die taalaflevering. Van dat dat ergens ook zo'n knauw is, omdat het voor geen van ons drieën vanzelfsprekend was.
Ja.
Maar het is ook zo makkelijk. Zouden... Ik vind ook, dat was toch ook ja. gewoon heel makkelijk. En ja. Het is niet zo dat ja, we dat ontkennen, toch? Ja,
wel gekwetst door. En ook ja. wel een beetje een hak gezet, die ja. denk ik jullie ook wel soms hebben gevoeld van, dat je denkt, ja, maar moet ik dan steeds beginnen met, ik ben heel ziek, ik ben afgekeurd, ik ben queer, ik ben vrouw, ik ben, weet je, moet je dan eigenlijk eerst al die dingen zeggen, om dan vergeven te worden voor heel graag boeken lezen.
Ja. Ja, is niet makkelijk. Ik vind dat zelf ook moeilijk, omdat ik ergens denk van, ja, je hoort je hele, je gaat naar school. Mm. En je hoort je hele schoolgaande leven, je moet hard studeren en hard werken. En misschien kom je dan aan de universiteit en zo. Mm. En dan ben je de eerste misschien in die familie voor wie dat dan inderdaad lukt. En dan hoor je vervolgens zo nog net op het moment dat je denkt van, oh, nou, ik heb dus kennelijk voldaan aan de norm die iedereen heel belangrijk vond. Dus op het moment dat je dan die universiteitsdeur binnenstapt, hoor je nog net achter je, kijk daar die elitaire sukkel met zijn capsones. Weet je wel?
Yeah.
Dat je dan denkt, hé, wacht, oh, sorry, ik had even niet, heb ik niet op zitten letten, heb ik het toch uiteindelijk heb ik nog steeds verkeerd gedaan.
Ja, en tegelijkertijd kom je die universiteit binnen en voel je daar meteen alle ogen ook van, ha, huh, jij hoort er niet.
Ja.
Ja, jouw ouder is geen hoogleraar. Ja.
Ja, precies. Ik kan zien dat bij jou in huis geen wereldliteratuur in de boekenkast stond.
Ik weet nog wel, in mijn eerste jaar of zo, dat... Iemand op een gegeven moment, een andere student, die kwam naar mij toe na de les en die zei, ja, we hebben het hierover gehad met een groepje studenten, maar we hebben het idee dat jij het academisch niveau van de les nogal omlaag haalt met wat jij zegt.
Oh, jezus.
Ja.
Absurd.
Je bent echt zo van. Wat is dat voor... Ja. Omdat ik niet goed wist hoe me academisch te gedragen. Ik weet nog steeds niet, maar ja, nu sta ik voor de klas. Bepaal ik het.
Nou.
Nu zou ik een student die dat tegen de andere student zou zeggen, zou ik nog net geen draai om de oren geven. Maar zou ik geen tijd voor hebben.
Jeetje, gadver. Nee, ik moet je ook opeens denken aan, ik moest trouwens vandaag toevallig aan denken dat toen ik ook de universiteit binnenkwam, dat ik helemaal blij was de eerste keer dat ik een envelop, ik was nog niet eens toegelaten, maar gewoon een envelop van Universiteit Leiden binnenkreeg, weet je wel, in de brievenbus. En dat ik het gewoon niet kon geloven dat ik gewoon ging studeren. En dat mijn eerste paper die ik schreef gebruikt werd in de klas als voorbeeld voor slechtste paper.
Echt?
Van, zo moet je dus niet doen, jongens, weet je wel. En dat ik toen van mij dacht, god, ik ga gewoon een boek schrijven.
Waarom doen docenten dit?
Ja.
Dus ook, sorry, ik heb ook wel eens geprobeerd een voorbeeld te geven van, hey, zo moet het niet. Maar dan had ik gewoon zelf even wat opgeschreven of zo, ja. Weet je wel?
Nee, ze schreef gewoon de hele eerste zin op. Het was een kutzin, moet ik achteraf gezien. Als ik nu erover nadenk en het teruglees, denk ik, ja, het was een kutzin. Maar dat had niet zo gehoeven. Maar weet je, het is maar om aan te geven dat je weet niet waar je in stapt. Ik denk dat dat voor ons allemaal, wat je allemaal beschrijft, dat eigenlijk op drie verschillende manieren hetzelfde. Dat we in een wereld terechtkwamen waarbij we zoiets hadden van, waar de fuck zijn we nu, weet je wel? En wat ik mooi vind is dat, daarom ook dat mensen die dan roepen van, elitair of whatever, weet je wel, Ik leg het gewoon naast me neer, omdat ik ook het idee heb van, deze mensen hebben geen idee waar ze het ten eerste over hebben. En ten tweede, weet je, wanneer, als je het echt over identity politics wil hebben, of over, en zeker dan op rechts, weet je wel, want meestal zijn het dat soort figuren die dan dit soort hele basale en makkelijke opmerkingen maken om je compleet weg te zetten als iemand die irrelevant is. Maar dat is het, weet je, je helemaal reduceren tot één ding, wat slecht is en wat toch niet geloofwaardig over kan komen. En wat ik toch wel in deze podcast heb geprobeerd te doen, want dat is de reden waarom ik erin kwam, is dat ik dacht, god, ik heb al die jaren gestudeerd, ik heb al die jaren al die boeken gelezen en alles geprobeerd te begrijpen. ik zou gewoon willen dat iemand anders daar ook van kan profiteren. Of in ieder geval dat iemand anders ook toegang heeft tot dit soort kennis. Weet je wel, dat het niet iets is wat alleen maar op de universiteit speelt. Maar dat we met z'n allen over dit soort belangrijke thema's en belangrijke vraagstukken kunnen nadenken met z'n allen. Het was heel moeilijk om dan de taal te spreken, om weer terug te gaan naar de eerste aflevering van iemand die misschien niet in die academische kringen zit. Maar het feit dat ik het geprobeerd heb en het feit dat ik dat gedaan heb met mensen die daar ook in hebben geloofd, heeft me echt ontzettend goed gedaan om daarmee door te gaan. En niet zoiets te hebben van na zo'n Twitter-opmerking van oké, fuck it dan, weet je wel, dan niet. Want uiteindelijk doe ik het niet voor, weet je, dat soort mensen. Ik doe het voor de mensen die er wel wat van willen opsteken of in ieder geval met mij een dialoog willen of in ieder geval iets van me zouden willen leren. Zoals ik ook van anderen geleerd heb.
Ja. Dat is denk ik een houding die veel oplevert. Dat is ook een houding die je natuurlijk wel reproduceert zelf ook. Ja. Hè? Dus dat je niet alleen verwacht dat andere mensen jou op die manier tegemoet treden, maar dat je ook de moeite neemt om het argument van een ander te goeder trouw te onderzoeken. En daarmee bedoel ik niet onkritisch of onnodig met zachte handschoenen of onnodig.
Dat hoeft ook niet inderdaad.
Nee.
Maar ik bedoel wel, zeg maar, op zijn merites of zo. Weet je, ik denk dat een Dirtbag podcast. Je had best kunnen zeggen van ja, oké. Beleidsvoorstel van Mark Rutte, standpunt van Mark Rutte, mening van Mark Rutte. Ja, maar wat weet hij nou? Hij is een maagd en hij woont bij zijn moeder of zoiets. Weet je wel? Ja. Oh, wauw, je hebt iets gezegd. Best wel edgy en zo. En ook gemeen en zo. En dat kun je dan doen. Maar in plaats ervan gewoon liever kijken van oké, wacht even, Mark Rutte en zijn ideologie, waar komt het vandaan? Gewerkt als personeelsmanager bij Unilever, weet je wel. En misschien hoe zou zulke ervaringen dan doorwerken in zijn politiek? Dat je het meer op dat niveau. En dan kun je nog steeds heel hard zijn, denk ik, in je oordeel. Maar dan is het wel gegrondvest in iets wat aanwijsbaar ook echt relevant is voor zijn opvattingen. En niet dat je er dus iets bij haalt wat eigenlijk niet relevant is voor zijn opvattingen in de hoop dat. Ja, dat je daarmee kleineert of zo, weet je wel. Dus ik denk dat als je een echte dirtbag podcast zou maken, natuurlijk het risico heel groot is dat je uiteindelijk gewoon een pestkop bent geworden.
Ja.
Ik vond dan Lot wat jij net zei over...
Nee, ik wil alleen zeggen van dat is inderdaad wat Anne-Lot... ook teruggaan naar wat Anne-Lot zei over zeg maar die wisselwerking tussen het aankaarten van het structurele en het persoonlijke. En dat je inderdaad, wat jij net ook zegt Thijs over Rutte, weet je wel, dat je... alsnog probeert te begrijpen hoe bizar het misschien ook voor jou is om dat te doen, als het ware. Maar dat is toch uiteindelijk waar we allemaal van leren. Ik wil zo iemand als Rutte en zijn ideeën kun je alleen maar, ik zou willen zeggen, niet willen zeggen bestrijden per se, maar je kunt er tegen ingaan. Wanneer je ook met iets concreets komt wat een alternatief kan zijn voor die idee zelf. En niet inderdaad omdat het gewoon een lul is. Er zijn zoveel lullen. Er zitten ook heel veel lullen op links. Veel mensen op links die ook gewoon niet de beste en fijnste mensen zijn. En daar gaat het uiteindelijk niet zozeer om.
Ja, en weet je, als de boodschap van je politieke kritiek is van, nou, je hoeft niet naar deze persoon te luisteren, want die persoon drinkt havermelk in de cappuccino en is dus elitair. Of je hoeft niet naar die andere persoon te luisteren, want die persoon is een incel en woont bij zijn moeder, zeg maar. Dat is niet, ja, in beide gevallen kan het waar zijn. In beide gevallen heb ik ook altijd de gedachte dat het politiek relevant is. Ik drink ook havermelk in mijn koffie, omdat ik anders een allergische reactie krijg. Weet je wel, maar ja, ik vind havermelk ook gewoon lekkerder, trouwens.
Ik vind het wel goed dat je dit nog even verantwoord.
Ja, maar het zegt natuurlijk uiteindelijk helemaal niets. Ik vond wat je zei, Anne-Lot, over generatie vond ik wel heel interessant. Omdat ik denk, ergens zijn wij millennials, ook ik denk als je ons vergelijkt met de zoomers.
Ja.
We zijn een vrij overbodige generatie.
Ja.
Echt een beetje een tussengeneratie, heel weifelend.
Ja, te traag.
Te traag, heeft denk ik voor heel veel van ons heel lang geduurd voordat we tot een beetje acceptabele politieke opvattingen kwamen.
Ja.
Niet alleen individueel, maar ook als een generatie.
Ja.
Ik weet ook niet of ik nou ooit een definitief antwoord kan vinden op de vraag hoe dat komt. Mm. Ik heb het daar wel eens met Johan Frets over gehad en die Johan-stelling is natuurlijk altijd heel erg van je groeit op tijdens de paarse jaren en zo. En je groeit op met een soort gedachte van oh, het gaat goed met de wereld en er is reden voor optimisme. En dan blijkt het toch steeds minder dat het geval te zijn of zo, maar dat je toch op een bepaalde manier probeert vast te houden aan allerlei ideeën die je dan gaandeweg hebt leren associëren met dat optimisme. Oh ja, eind van de geschiedenis, marktwerking, dat is allemaal wel prima. Als we 10 jaar geleden nog optimistisch waren en er is eigenlijk niet zoveel veranderd, dan moet toch in de basis dat die oude orde nog steeds adequaat genoeg zijn.
Mm.
Terwijl, misschien zit dat erin. Terwijl voor, denk ik, veel Zoomers, het is klip en klaar dat het niet voldoet. Het is klip en klaar. Het lijkt me veel helderder of zo om te bepalen waar je staat. Het kapitalisme is slecht, de aarde gaat naar de tering met de klimaatverandering. Er wordt culturele oorlog gevoerd tegen queer mensen die echt angstaanjagende vormen aan begint te nemen.
Ja.
Al deze vraagstukken, de scheidslijnen lijken heel helder getrokken.
Ja.
En dat heeft een heel groot effect op hoe jij je vormt als individu. Want als je denkt, waarom zijn millennials nou zo traag en zo passief? Dan denk ik, omdat we heel vakkundig van elkaar afgescheiden zijn met een heel individualistische ideologie, waarin we ons helemaal naar de tering werken, alsnog niet een huis kunnen kopen of de huur goed kunnen betalen, worstelen met boodschappen en energierekeningen. En de oplossing is altijd harder werken, nog meer geven, nog harder gaan. Enorme studieschulden die zich niet uitbetalen, want alles is gestagneerd, die ook enorm op ons drukken. Zoveel crisissen meegemaakt, nu stort de hele aarde in qua klimaat. Maar wij zijn echt opgegroeid met zelfverantwoordelijkheid nemen, voor jezelf harder werken, gewoon beter je best doen, doorzetten, terugveren. Terwijl inderdaad die Zoomers hebben om zich heen gekeken en gedacht, ja, dag, het valt allemaal nu al in elkaar. En dan krijg je dus inderdaad, we hadden de XR Rebellion aflevering met de domklimmer. Die vertelde ons, ik ben lekker buschauffeur geworden, want dat hele carrièremaker verhaal, dat gaat toch nergens heen. Zo kom je nu ook heel veel mensen tegen die inderdaad helemaal niet meer gaan studeren, want die weten, alles wat het me oplevert, enorme schulden. Er zijn toch geen banen, er is geen werk, er is geen salaris dat opweegt tegen de schulden die ik daar ga maken. Ja. Kan dan niet eens een woonplek betalen, mijn eentje. Dan moet ik van de minister rijkere mensen trouwen, die dan meer betaald krijgen hopelijk of zo. Dus wat dat aangaat, zijn we ook wel echt hard genaaid in hoezeer wij mentaal kapot gemaakt zijn en gescheiden geraakt, afgescheiden zijn geraakt van elkaar, van solidariteit, van collectiviteit. Het geloof in om hulp mogen vragen. Het geloof dat zorg een recht is omdat je bestaat. Dat wonen een recht is. Dat de verzekering, de gezondheidszorg, dat je recht is. Maar dus ook echt de grotere zorg in echt de socialere zin voor elkaar, voor de buurt.
Maar ik denk ook wel dat Zoomers in feite nooit zijn opgegroeid met de illusie dat het rijke, kapitalistische, liberaal-democratische Westen het wel zo ongeveer uitgevogeld had.
Nee, precies.
Met het antwoord op het raadsel van de geschiedenis. Hoe moet je een samenleving organiseren?
Mm-hmm. Ja.
En dat die illusie, kijk, die illusie die was natuurlijk al wel doorbroken op het moment dat veel Zoomers misschien een jaar of 10, 11, 12 waren met de gigantische crash in 2008 van de wereldeconomie.
Ja.
Ik denk voor ons, ik kan me ook zelf nog wel de ontreddering van een heel land herinneren van, moord op Pim Fortuyn, maar ook wel zijn opmars daarvoor en zo, van, maar waarom zegt hij al deze dingen? En ja, paars was toch wel prima en zo, we hadden het allemaal wel, weet je, het grootste probleem rondom de millenniumwisseling was dat misschien de computer allemaal op tilt ging slaan, omdat hij niet een 1 en een 0 bij elkaar kon optellen op de juiste manier.
Mm-hmm. Ja.
Dat leek een van de meest uitdagende problemen. Ja. Ergens is dat misschien valse nostalgie hoor, maar zoals alle nostalgie natuurlijk uiteindelijk vals is.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat het achterlaten van een soort basale grondhouding, die heel erg alomtegenwoordig is in je jeugd, is denk ik gewoon op een individueel niveau voor mensen heel erg moeilijk.
Ja.
Omdat je ineens moet verhouden tot een soort levensgeschiedenis die dus kennelijk
zonder houvast. Ja,
zonder houden en vol met leugens dan.
Ja. Nou, zo voelt het voor mij ook. We zijn voorgelogen. Zo voelt het voor mij zeker. Ik schreef vandaag hierover voor mijn proefschrift het idee dat ik inderdaad had toen ik opgroeide dat we post-politiek waren. Dat het gewoon niet meer nodig was, niet meer belangrijk was. Dat mensen die dan over politiek praten, die waren een beetje moeilijk aan het doen. Die moesten niet zo het slachtoffer uithangen. Meer verantwoordelijkheid, beter je best doen. En dat je dat nu leest en denkt, ik weet gewoon, ik heb dit echt gedacht en gevoeld. En ik was 13, dus je kan niet zeggen, wat een lul was je dan, want ik was 13.
Ja.
Snap je? En om je daarvan los te wrikken, dat heeft me zo lang gekost.
Ja.
En nog steeds, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar nog steeds vind ik het lastig om hulp te vragen of begrip te vragen om wat voor situatie dan ook. Ik ben liever boos. Ik maak liever een podcastaflevering over dat het belachelijk is hoe duur zorg is, dan dat ik aan vrienden vraag, hey, kan iedereen me even helpen, want mijn medicijnen zijn zo duur. Dat zou ik dus niet, dat doe ik dus niet.
Ja, ik wil ook niet suggereren dat Zoomers het heel makkelijk hebben of zo. Dat zij op een makkelijke manier of met een afsnijroute tot een politieke opvatting zijn gekomen. Helemaal niet. Ik heb eigenlijk uitsluitend bewondering voor de politiek radicale Zoomers die ik ken. En ik moet ook zeggen als millennial dat op het moment dat een Zoomer grappen gaat maken en millennials gaat belachelijk maken, dan denk ik, ja, hartstikke goed. Ik zit wel stil. Je mag het allemaal van me zeggen. Ik ga er echt niet als een of andere boomer hier nou heel verongelijkt over zitten klagen van, oh,
dat doen de boomers.
Nee, dat doen boomers. Weet je, en boomers, nogmaals, is niet een leeftijd. Het is een grondhouding, weet je.
Uh-huh.
Een tweet die ik nooit meer heb kunnen vinden, helaas. heb kunnen vinden, was een tweet die zei van, just to be clear, Bernie's not a boomer, he just old. ging over Bernie Sanders, weet je. Nou, alsjeblieft. Geef je kritiek op millennials. Zeker ook naar ik van deze litanie die wij in de afgelopen 25 minuten ook weer over jullie hebben uitgestoppen. Met al onze twijfels en al onze zorgen en al onze onzekerheden en al onze traagheid en die dingen. Ergens zijn we natuurlijk ook wel een beetje een klagen, niet beklagenswaardig, maar een beetje een hopeloze, overbodige generatie.
Ja.
En dat is niet erg. Ik denk dat het belangrijkste dat millennials kunnen doen is weten wie hun medestanders zijn. Mm-hmm. En niet kleinzerig doen op het moment dat die medestanders ze af en toe shit geven voor gebrek aan radicaliteit of gebrek aan daadkracht.
Ja.
Maar ze vooral proberen het goede voorbeeld dat in jongere generaties geeft, zoveel mogelijk ook navolging te geven.
Nou ja, wat je ziet in millennials is dat ze heel erg met zichzelf in de knoop blijven zitten, omdat hun wereldbeeld is geweest dat het gaat om jezelf en daar je verantwoordelijkheid voor nemen. Terwijl inderdaad, wat de Zoomers doen, is veel meer zich organiseren, collectieve acties, solidariteit, samen, gewoon iets gaan doen in plaats van in je hoofd alleen maar nadenken over wat je eigenlijk allemaal fout doet. en wat je dan... Ja. En waarom je jezelf haat en waarom alles zo rot is. Gewoon in plaats daarvan.
Want als die wereld oké was, dan en dat jij dan niet daar in die wereld hebt kunnen welslagen in wat je van plan was. Ja, dat moet dan toch aan jezelf.
Ja, precies. Ja. Terwijl Zoomers zeggen, hou nou eens op, jullie zijn zo narcistisch, navelstaarderig. Ga gewoon even de straat op. Kom met XR Rebellion. Nou, gelukkig hebben een aantal millennials dat nu gedaan. En dat er nog maar velen mogen volgen. Shout het naar Carice van Hout, is vast geen millennial, is vast Gen X of zo. Weet ik veel wat Carice van Hout is. Is gewoon lekker bezig, Carice.
Ga lekker zo door, inderdaad.
Lekker bezig, Carice.
Ja.
Ja.
Hey, maar in het begin van de aflevering, hè, toen zei Farah...
Oh ja, we gaan een aflevering maken over...
Ja, want ik maakte toen een grapje over Sylvana Simons, maar jullie snapten mijn grap helemaal niet. Maar ik wist natuurlijk heel goed dat we een andere aflevering gingen maken.
Oh, het was wel
dat is belangrijk. Dit voorgesprek element is misschien een beetje lang geworden.
Nou, het mag wel geknipt worden.
Maar we gaan natuurlijk een aflevering maken over rijden eindelijk.
Hey, Martijn.
Ik wil al 3 jaar een aflevering maken over rijden.
Maar voor we dat gaan doen, mag ik nog even snel wat vragen?
Ja?
Oké. Wat gaan jullie nu doen? Willen jullie nooit meer HRM gaan doen? Of nou, in ieder geval de komende 25 jaar dus niet?
Ja, tot aan de reunie. Ja. Dan hebben we ook een zang- en dansroutine opvoeren, kennelijk.
Ja. Nou?
Farah, wil jij hem als eerst beantwoorden?
Ja, ik ben dus betrokken bij een nieuw initiatief waar we dus vorige keer een aflevering over hebben gemaakt bij Jacobin in de redactie. We proberen een socialistisch tijdschrift in Nederland te introduceren. Daarnaast ga ik dus ook een boek schrijven. Ik heb een boekcontract getekend bij de Arbeiderspers. Voor een boek, dankjewel, dat in 2025 hopelijk uit gaat komen. Het is een essaybundel. En tussendoor moet ik ook tijd vinden om dissertatie te schrijven en te promoveren. maar ja, zoals we natuurlijk ook gezegd hebben in de afgelopen afleveringen. Ik hoop dingen te blijven doen die in lijn zijn of in lijn staan met wat ik hier bij HRM ook heb gedaan. En Ja, dus vooral schrijven, nadenken, in dialoog blijven. Dat is wat ik hoop te doen.
Mooi.
Ja, aan de lot.
Eerst even proefschrift afmaken. En dan heel veel e-mails ontvangen naar aanleiding van deze aflevering, hoop ik. Met aanbiedingen voor dingen, voor geld. Want ik heb geld nodig, want ik heb geen geld. Ik ga wel een vak geven hier in de universiteit ook weer in oktober. Over de kunst van monsterlijke mannen. Dus eigenlijk elke man die we of hebben gecanceld of zouden moeten cancelen of willen cancelen, gaan we even langs. Om het te hebben over hoe we na moeten denken over dat soort kunst die gemaakt wordt door mensen als Woody Allen en Michael Jackson en R. Kelly. Dus ik verwacht zelf ook wel binnen afzienbare tijd gecanceld te worden. Maar ja, ik hoop daar eigenlijk weer een soort nieuw voorstel over te schrijven. En ik ben nog bezig met mijn manuscript over tegen het huwelijk. Mm-hmm. Ik hoop dat nog meer mensen verder die dit horen denken, oh, Annelotte heeft wel tijd. Ik ga haar even mailen om dingen te doen voor geld. En jou, Thijs, wat ga jij doen?
Ook mijn proefschrift afronden. En ik geef dit najaar twee vakken aan de Universiteit van Portland, University.
Wat leuk.
Portland, ja. Ja, niet zo, die vakken zijn niet zo spicy als die van jou, Annelotte, helaas. Ik geef een introductievak in intro in politieke theorie.
Leuk.
En en daarnaast een vak voor zeg maar undergraduates, dus bachelor studenten die ook echt het als hun richting hebben gekozen. Ook een politieke theorie vak wil ik een beetje toespitsen op politieke economie ook. Dus ik ga het ook hebben over politieke economie.
Wat leuk. Ja. Hey, en als ik jou goed heb begrepen, dan mogen alle luisteraars die in Portland wonen gratis je lessen bijwonen.
Alle luisteraars in Portland, die mogen, die kunnen zeg maar niet, die mogen gewoon komen, die mogen dan zitten. Je krijgt helaas geen certificaat na afloop van de cursus, maar je mag wel van mij.
Dat zul je toch eventjes thuis.
Ik vond het wel een leuke grap, maar nu wordt het toch zenuwachtig. Je weet gewoon niet waar die luisteraars wonen. Misschien zitten we één in Portland. Ja, sorry, dit was een grapje. Laat Thijs gewoon met rust. Die jongen probeert ook.
Ik weet
te
vrij
leven.
Zeker dat er één in Portland zit eigenlijk. Maar die gaat niet mijn vakken volgen. Dat weet ik ook wel weer.
Meevallen.
Ik blijf natuurlijk schrijven voor Jacobin NL. Het Nederlandse zusje van Jacobin. Tijdschrift. Dat is begonnen in de Verenigde Staten. En wellicht ben ik zelfs alweer op een andere podcast te horen binnenkort. Dat is nog een beetje. Dat is nog in the works, maar. Is een kans dat dat gaat gebeuren.
Oh, wat leuk.
Ja.
Mag ik nog even zo'n, hoe noem je zo'n ronde die heel snel gaat? Dat je wat vragen?
Lightning round.
Ja, mag ik dat nog even doen op jullie?
Ja.
Lievelingsaflevering.
En wie vraag je het eerst?
Farah.
Oh, die is heel moeilijk. Maar ik denk dat de aflevering die het meeste me heeft geraakt op persoonlijk vlak, die met Maral was.
Oh, mooi.
Ja.
Thijs?
Mooi. Ik graaf in mijn geheugen om je een antwoord te geven op deze vraag. En ik ga vooraf zeggen, ik zal twee afleveringen noemen. Ik zal ook zeggen dat ik niet alle afleveringen me helemaal meer scherp voor de geest haal. Maar ik aflevering met alleen de hosts, zeg ik, Annelot, jij en ik over meritocratie.
Leuk.
Vond ik heel erg leuk. Die hebben we echt heel grondig voorbereid ook en zo. En ik had het gevoel dat we daar gewoon goed in de stof zaten. Daar heb ik ook later nog weer een stuk over geschreven. Over meritocratie voor de Nederlandse boekengids. Dus daar heb ik ook gewoon in die zin heel veel aan gehad.
Ja.
Aflevering met een gast. Zeg ik hier van controle alt delete. Mm-hmm. Over wij noemden dat politiegeweld. Wij moeten dat technisch gezien altijd noemen. Geweld gebruikt door agenten en dan is ook niet alles daarvan is dan zeg maar illegitiem. Nou goed, daar zit heel veel nuance bij, maar van die aflevering heb ik dus ook zelf ongelooflijk veel geleerd. Ik zat echt als een beetje bijna als een, ja, het is misschien ongepast om dat over het onderwerp te zeggen, maar een beetje als een soort kind in een snoepwinkel bij alle kennis en informatie die jij hier daarover over kon delen.
Dat gevoel had ik nou juist bij onze aflevering met Linda van de vakbond.
Ja, dat was ook echt een hoogtepunt. Ja.
Dat was mijn favoriete gast.
Dat was
maar mijn favoriete
aflevering?
Ja. Ja, dat was eigenlijk. Het zijn er twee. De ene was mijn aflevering tegen het huwelijk met Dennis en Pim. Gewoon omdat ik daar echt lekker mijn ei in kwijt kon. En de tweede is die over het zorgstelsel, omdat het denk ik het meest grondige is dat ik heb voorbereid. Honderden pagina's aan beleidsgeschiedenis, gewoon geschiedenis voor gelezen. En ik kon dus echt helemaal los. Dat deed me veel goed. Dat vind ik het leukst. Als je echt, hetzelfde geldt voor monetaire theorie, die heb ik ook met Pim gedaan. Heb ik ook zoveel voor gelezen en zo ver uit mijn comfortzone gaan, ben er weken aan verloren. Maar wel ook inderdaad daardoor zoveel geleerd en het gevoel gehad dat ik echt iets belangrijks kon overbrengen of vertalen naar andere mensen.
Deed je MMT met Pim of met mij?
Mooi niet met jou, ik heb met Pim gedaan. En met Marijn.
Ja,
ook
met
mijn
Marijn.
Andere favoriete gast. Ook ja,
ik had juist het idee dat ik die met jou had gedaan, maar misschien is dat gewoon een kwestie van mijn brein die dat helemaal...
Heb jij gewoon geappropriate in je brein.
Ja, kennelijk.
Ja, nee hoor, was Pim en Marijn. Marijn Bolhuis, ook een van mijn favoriete gasten, want die kan zo goed uitleggen. En ik vind ook de eerste die ik met Farah heb gedaan over complottheorieën, met Suus en Boris.
Oh ja, die was ook goed.
Susanne inderdaad. Van Geuns, die was ook goed.
Ja, het is heel moeilijk om er één te kiezen. Ik zei net vooral gevoelsmatig, omdat het zo een onderwerp was wat zo dicht bij me stond en het was gewoon zo herkenbaar. Maar ook de therapieaflevering heeft me zo goed gedaan en ook heel erg aan het denken gezet. En ik heb daar vooral heel veel reacties op gehad van mensen in mijn omgeving en ook daarbuiten over dat ze het zo goed vonden dat we daar aandacht aan hebben besteed.
Nice.
Ja.
Oké, ik heb nog twee vragen voor de lightning ronde. Vraag 1. Welke podcast moeten mensen nu gaan luisteren? Ik zeg Damn Honey. Thijs?
Oh, hier komt aan het licht dat ik zelf niet zo'n trouwe podcast luister.
Maar moet het Nederlandstalig zijn, Annelot? Want Nederlandstalig
luisteren. Nee joh, van mij mag toch alles? Ik ben de moeilijkste niet.
Oké, ik ga er één voorstellen die totaal... Nou, het is wel politiek in zekere zin, maar het is eentje waar ik dus tegenwoordig heel erg veel naar luister. En dat is een Amerikaanse podcast wat gaat over hoe je hersenen werken. En het is de Huberman Lab van een professor aan Stanford die alles kan vertellen en ook gewoon op een hele toegankelijke manier over alles wat met je brein te maken heeft. En die man... Soms dan denk ik bij mezelf, oh, wij maken afleveringen van een uur, wat misschien moeilijk is om door te komen voor de luisteraar. Maar deze man heeft gewoon dikke schijt, die maakt gewoon 2 uur lang een podcastaflevering met de droogste theorie over hoe je hersenen werken. Dit is niet een perkooppraatje wat heel goed gaat werken, denk ik. Maar trust me, als je iets over een onderwerp wilt weten wat te maken heeft met je brein, zoek hem op. Je vindt het vast. En dan kan je over 2 uur heb je bijna PhD in dat onderwerp gewoon. Dus Huberman Lab.
Ik onderschat altijd wat voor nerd jij bent. Ik denk altijd, Farah die is zo cool. Dan zeg je weer zoiets. Ik, oh ja.
Is dat echt gewoon een nerd.
Hey,
ja. Ik ga zeggen Know Your Enemy van... Amerikaanse podcast.
Leuk.
Ja, die deep dives doet in het gedachtegoed van zowel... Ooit begonnen met een deep dive in het gedachtegoed van conservatieven, maar ze doen ook afleveringen over hun vrienden, dus mensen op links.
Ja. Wat leuk.
Ja.
Mijn laatste vraag. Ik zal hem eerst zelf beantwoorden en dan Varen en dan Thijs als laatst. Welke aflevering had je nog willen maken?
Ja.
Ik had er heel graag een willen maken over gelukkig worden, als je maar gelukkig bent. Het idee van geluk en hoe dat in onze gedeelde fantasie enorm verbonden is aan bepaalde dingen. Zoals trouwen en een huis kopen en een goede baan hebben. En dat eigenlijk ook een illusie is die enorm gestoeld is op kapitalistische theorieën. Die vooral dat systeem in stand houden. De andere die ik graag had willen maken was over de politiek van emotie. Het idee dat jouw gevoelens altijd waar zijn. Dat klopt niet. Ik had graag een aflevering gemaakt over hoe politiek vorm wordt gegeven aan welke gevoelens wel of niet acceptabel zijn op bepaalde momenten in de geschiedenis. Hoe we die afstraffen of juist aanmoedigen. En dus ook je gevoelsleven wel degelijk beïnvloed wordt door politieke context. Maar ja, te laat.
Ja.
Jij, Farah?
Ik had die trouwens wel graag willen luisteren, die twee die je nu opnoemt. Ik had nog heel graag een aflevering willen maken over liefde en politiek.
Mooi.
Omdat ik me daarin de laatste tijd steeds meer verdiep. Niet uit, gewoon uit interesse. Omdat ik het idee heb dat er heel vaak over liefde gesproken wordt. En dat dat soort van het antwoord gezien wordt als het antwoord op alle problemen in de wereld. Maar dat het hartstikke moeilijk is om te conceptualiseren wat het betekent. En ook hoe je het activeert. En ook zeg maar het feit dat het op een hele aculturele manier, dus het wordt helemaal uit een bepaalde politieke of culturele context gehaald en gezien als iets universeel. En nastreefwaardig door iedereen. En dat is wat ons mens maakt, als het ware. En ik vind dat daar zo ontzettend veel in zit. Wat interessant kan zijn om over na te denken, om een politieke beweging te vormen, ja, die best wel mensen kan raken, als het ware. Maar die, ja, ik heb er nog niet. Het is een beetje een gedachte waar ik nog steeds heel erg mee speel en heel veel over nadenk. Maar ik denk dat liefde echt iets is wat we beter moeten willen begrijpen om tot een echte socialistische politiek te kunnen komen.
Mooi.
Mooi, heel mooi. Ja. En overigens, wie weet, maken jullie ooit nog die afleveringen, maar dan voor iemand anders podcast of misschien als artikel voor een tijdschrift.
Ja.
Ja. Benader jullie vooral.
Ja, dat klopt.
En zoals Lot zei, neem geld mee.
Ja, please. Stuur me geld. Ik heb geld nodig. Hey, en jij Thijs, welke had jij nog willen maken?
Nou, eigenlijk, ja, ik moet zeggen, ik ja, ergens vind ik het heel jammer dat jullie niet de aflevering hebben kunnen maken die jullie nog zo graag wilden. Maar ik heb toch het gevoel dat ik wel nog eigenlijk een cadeau heb gekregen. Omdat we natuurlijk de allerlaatste aflevering gaan wijden aan rijen.
Ja.
Ja.
Dat ik eindelijk mijn aflevering over rijen, waar ik al 3 jaar over spreek,
ja, dat is zo,
kan gaan maken. Ja, ja,
potverdorie.
Ja. Dus ik ben daar heel enthousiast over dat we dat.
Ja, ja. Nou, zit je er klaar voor?
Ja, ja, we hebben een beetje lange aanloop genomen, maar op zich kunnen we denk ik wel beginnen met de aflevering, toch?
Nee, ik moet je wel eerlijk zeggen.
Ik ben heel benieuwd.
Ja, ik moet je heel erg eerlijk zeggen, Thijs. Ik heb heel erg veel over het concept rijden nagedacht door jou. Want het was eerst iets wat me totaal niet. Ja, ik kon me er niet echt iets bij voorstellen wat je dan bedoelde. Maar ik denk ergens dat ik wel weet waar je naartoe wilt gaan. En ik ben heel blij dat je dat kunt gaan doen in deze podcastaflevering. Dus kom er maar in.
Nou ja, hij heeft natuurlijk ook echt 3 jaar lang artikelen, boeken, materiaal met ons gedeeld. Zodat we ons goed in hebben kunnen lezen. We hebben echt heel lang naar dit moment toegewerkt om ons goed voor te bereiden. Dus ik ben echt heel blij dat we het nu gaan doen.
Nou, ik ben er ook enthousiast over. En deze gedachte is ooit begonnen vanuit een boek van Michael Sandel, Not for Profit. Het is alweer een oudje. Waarin hij een voorbeeld geeft van van de jaarlijkse theater. In de zomer is dit de jaarlijkse theateropvoering. Is dus dat ik denk dat er in een daadwerkelijk democratische samenleving, voor mij is socialisme is democratie, hè, dus ik bedoel dat op een heel expansieve manier, in een democratische samenleving zullen we soms in de rij moeten staan.